Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak.
Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk.
Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken.
Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl/jongejaren.
3, 2, 1. En toen, ik begon met de lieden te zingen.
Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst Jampfout en in deze aflevering interview ik presentator Matthijs van Nieuwkerk. En dat is wel echt heel leuk, want Matthijs heeft de kiem gelegd voor dit interviewprogramma. In 2009 interviewde ik hem voor mijn studentenblog toen nog. En ik vroeg hem welke tips hij had voor aanstormende journalisten. En ik had zoveel aan de adviezen die hij in dat interview gaf, dat ik dacht, hier zit een format in. En zo is Jonge Jaren begonnen. Matthijs zelf behoeft natuurlijk weinig introductie. Hij was de anchor van De Wereld Draait Door. Nu van Matthijs Gaat Door. Daarvoor was hij schrijvend journalist. En op zijn 35ste werd hij hoofdredacteur van Parool. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Matthijs dat zo snel voor elkaar kreeg. Hij is echt heel jong voor een hoofdredacteur. We spreken elkaar in september 2021 in zijn Amsterdamse werkappartement. Over zijn jonge jaren, dus het is een DVD-vrij gesprek. En wat ik eigenlijk van hem wil weten, er bestaat van Matthijs een soort mythisch beeld als zondagskind. Alles lijkt hem te komen aanwaaien. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn. Het kan niet alleen maar geluk zijn. Dus ik wil van hem weten, hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen? Hij vertelt bijvoorbeeld over hoe hij zijn platte Amsterdamse accent heeft afgeleerd. Dat was echt heel plat. Je herkent het bijna niet. Hier moet je eens horen.
Weet je wat ik heb bedacht? Wij gaan mensen die een tijdje uit de belangstelling zijn, gaan wij weer eens in de belangstelling brengen. Vragen hoe het met ze gegaan is in die tussentijd. Typisch een komkommeronderwerp.
Nou, leer dat maar eens af. Daar moet je hard voor werken. En Matthijs vertelt hoe dat in zijn werk ging, maar ook hoe hij tot diep in de nacht aan het schrijven was. En hoe hij als jong broekie bij de krant kon opvallen. Je kunt het gesprek ook lezen op jongejaren.nl. Maar voor nu, heel veel plezier met het luisteren naar de jonge jaren van Matthijs van Nieuwkerk.
Matthijs, ik vind jou de koning van wat de Italianen sprezzatura noemen. Dus iets om heel moeilijk te doen, maar met schijnbaar gemak. Mm-hmm. Moeiteloze gratie wordt het ook wel eens genoemd. En je wordt vaak gelabeld als een zondagskind. Daar verzet je dan ook niet echt tegen. Dan zeg je dingen als, ik heb het talent voor geluk. Of geluk is een saai verhaal. En dat zal natuurlijk ook tot op zekere hoogte waar zijn. Maar daar hebben we voor deze podcast helemaal niks aan. Want dit is Jonge Jaren.
Ja.
En het gaat over, het is voor jonge makers, mensen die ook journalist willen worden of misschien ook presentator. En die moeten juist leren van de momenten dat het moeilijk was voor jou.
Ja.
Of dat het even tegen zat, of dat je het verschil moest maken. Dus daar zou ik het over willen hebben.
Heel goed.
En je hebt zelf ook wel eens gezegd dat je dat graag had, zo'n interview had willen lezen vroeger, toen je zelf begon.
Ja.
Dus dat gaan we maken. Dankjewel. En met die gedachte, de eerste vraag. Wanneer kwam je er definitief achter dat je geen profvoetballer ging worden?
Ik denk dat ik een jaar of 16 was.
Ja.
Ik woonde nog in Hilversum, in mijn ouderlijk huis. Ik stond op het punt, 17 te worden. En toen ben ik uiteindelijk, was ik klaar met de middelbare school. Ik voetbalde bij Victoria. Dat is een voetbalclub in Hilversum.
Hele oude club, toch?
Hele oude club. The Good Old.
Ja.
Zo heet dat. Met nog een paar oude verenigingen in Nederland. Een soort, soort club. Een bond.
800 nog wat.
Ja, zo. Zoiets. Ja. Hè? Ja. En ik kon aardig voetballen. En ik had ook wel, ik mocht de illusie hebben dat ik het echt wel aardig kon. Omdat je werd geselecteerd voor vertegenwoordigende elftallen.
Mm-hmm.
Dus dan speelde je met jongens, bijvoorbeeld Noord-Holland. En dus deze zaten ook jongens van Ajax mee, of IJsselmeervogels, noem maar op. En op een gegeven moment merk je dat je al zakt naar de achterhoede. De beste voetballers voetballen toch in de voorhoede, uiteindelijk.
Ja. Dus je begon voorin, maar je eindigde als laatste man.
Ik begon absoluut voorin en Ik eindigde als laatste man. Daar kan je trouwens ook heel erg goed in zijn.
Ja.
En dan kan je ook Ajax nog wel eens halen.
Jaap Stam.
Bijvoorbeeld. Ja. Die zal wel zijn hele leven de laatste man zijn geweest, denk ik. Toen ging ik studeren. En toen heb ik dus ook nog heel lang wel gedacht, of heel lang, niet overdrijven. Een jaar van, doe mijn best. Niet drinken, niet roken. Dat heb ik trouwens nooit gedaan. Dus niet zoveel uitgaan. En toen zag ik wel dat het niet haalbaar was.
Maar dat is laat.
Dus vrij laat.
Want dan heb je dus echt heel lang die droom gekoesterd.
Er zit ook zeker iets naïefs in. Maar ik wist bij God niet wat ik zou willen doen in mijn leven. Dus als ik nou een hele heldere ambitie had, dan was dat voetballen waarschijnlijk al een beetje over de rand gekukeld.
Ja.
Maar dat had ik niet. Dus ik hield me daaraan vast. Mijn leven speelde zich ook af tussen de bibliotheek en het voetbalveld. Ik fietste van de Schravenlandseweg naar mijn voetbalclub Victoria. Schravenlandseweg was de grote bibliotheek in Hilversum.
Ja.
Elke week een boekje of 7 onder het bagagedrager. En voor de rest mijn voetbaltas achterop. Meer deed ik niet.
En als je er zo laat, die droom in de ijskast zet, dan heb je dus, was je dus blijkbaar erg goed. Kan je nog een moment herinneren dat je dan dacht van, het wordt hem toch definitief niet? Was dat een avond of een middag of een moment in de wedstrijd?
Het was mijn snelheid eigenlijk. Okay. Ik verloor sprintduels. En net te vaak.
Oh ja.
En dan moet je je wel à la Daily Blind heel goed kunnen opstellen en de wedstrijd kunnen lezen en weet ik veel wat. En het is ook niet zo dat ik daar huilend van in mijn bed heb gelegen. Alleen ik dacht nog wel, wat zou het leuk zijn om hier mee door te gaan.
Ja.
En ook niet meteen, maar gewoon een zakcentje mee te verdienen. Er zijn ook amateurclubs die redelijk betaalden, hè, in die tijd. En nog wel, denk ik trouwens. Maar het was het niet. En toen kwam ik in Amsterdam, ging Nederlands studeren. Maakte dus meer werk van het lezen eigenlijk.
Ja.
En toen kwam wel het biertje en het uitgaan en gewoon het studentenleven.
Ja, in de college tour zei je, wat was het nou? Veel seks, drugs en bijbaantjes.
Ja, ja, dat klopt.
Een beetje een richtingloze student.
Ja.
Maar dat voetbal heeft je wel al een beetje dat pad opgebracht waar je nu, dat je nu bewandelt. Want ik begreep dat je stukjes voor de Gooi in Eemlanden ging schrijven.
Ja.
Wat voor stukjes waren dat?
Dat waren hele kleine slechte stukjes. En de Gooi Nederlander had altijd een pagina waarin alle Hilversumse clubs, of Bussum of Laren, in ieder geval het Gooi, kort een wedstrijdverslag van die wedstrijden was kort verslag te lezen.
100 woorden of zo?
Ja, ik denk 100, 150 woorden maximaal. En aan mij werd op een gegeven moment gevraagd, goh, ik schreef altijd in het clubblad. De Zegenkar, heette dat nog.
Oh, dus dat initiatief had je al genomen?
Schreef ik over mijn eigen elftal.
Ja.
En dat deed ik mijn best op. Het waren apartere stukjes. Die onderscheiden zich wel een beetje van de rest van de kopij. En dat viel iemand op bij de club. En die zei, ze zoeken bij de Gooi in Eemlanden iemand die over onze club schrijft. En meestal brengt de club die zelf aan. En die oude man was ermee gestopt, geloof ik. En toen ben ik dat gaan doen. En dat vond ik super spannend.
Een oude man ingewikkeld voor een jonge hond.
Ja, voor een jonge hond.
Hoe was je toen?
Nou, toen was ik dus 16. 15, 16 jaar, denk ik. Ja. Nee, ik was jong. En toen moest je die kopij brengen naar de Gooi in Eemlanden op je fiets. Dus ik had het eerst getikt. Dat was natuurlijk nog een velletje papier gewoon. Ja. Hè? Dit was nog helemaal geen computer of niks.
Dat werd dan gezet.
En dat werd dan daar gezet. En dan hadden wij de Gooi Nederlander, die hadden wij ook. Samen met het parool in ons gezin, in ons ouderlijk huis. En dan las ik dus mijn stukje terug.
Stond je naam erbij?
Nee, ik geloof alleen de initialen.
Was je trots?
MVN. Vond ik heel boeiend natuurlijk. Ik was er apentrots op. En ik zag ook dat er in mijn kopij gerommeld was. Ja, dat vond ik natuurlijk. Dat vond ik toen al. Ja. Ik deed best wel lang over een zin, weet je wel. Ik wilde er echt wel iets van maken. Niemand, nobody cares natuurlijk op zo'n sportpagina. Dat is natuurlijk paarlen voor de zwijnen. En er waren natuurlijk eindredacteuren die daar ruziegloos in knipten. En daar had ik verdomme een half uur op zitten zweten. Dus,
ja, een half uur over 100 woorden. En misschien nog wel langer. Ik zei ergens anders dat je soms ook wel eens uren over zulke soort stukjes deed.
Dat klopt. Ik wou zeggen een half uur over een goede alinea, weet
over
je wel.
Een alinea,
ja. Dus je had altijd een. Ik maakte er veel te veel werk van, jongen. Ik wou me nou. Het is wel een kern van mijn karakter. Toen al. Ik wil het heel goed doen.
Mm-hmm.
Dus als je ergens een kans krijgt. Dit was een kansje. Maar toch. Hè, je staat in een krant. Je bent gedrukt. Dat was toen nogal wat. Je kon het aan je oom en tante laten zien. En aan de buurman. Daar deed ik stinkend mijn best op.
En waarom? Waarom wilde je het zo goed doen?
Ja, ik wil dat het heel goed is als mijn naam erbij staat. Ik wil onderscheidend goed zijn eigenlijk.
Ja, dus je was toen al.
Kijk of het kan, hè? Kijk hoe ver je komt. Wat je eigenlijk kan. Hoe
maar
groot
was het
je talent is.
Intrinsiek gemotiveerd.
Ja,
het was niet om indruk te maken op de lezers van die sportclub.
Het zal allebei zijn, ongetwijfeld. Okay. Maar het was ook zeer zeker kijken hoe goed ik dit misschien kan. Of helemaal niet.
Ja,
ja.
Want ik vind dat wel interessant, want je was dus je schreef die stukjes wel, maar verder nog steeds een vrij richtingloze student zijn eigen woorden.
Zeker.
Totdat jouw boezemvriend, Mark van den Heuvel,
klopt,
die een sportjournalist toen aan het begin van een mooie carrière, die moest een stuk schrijven en daar was hij een beetje zenuwachtig over.
Ja.
En dat was niet zomaar een stuk, dat was een stuk met twee schaakgrootmeesters,
ja,
toch?
Dat klopt.
En toen dacht hij, wat doe ik? Ik vraag mijn boezemvriend Matthijs of die even wil helpen.
Klopt, precies zo.
Maar dat is toch wel een ongelooflijke kans dat je eerst een stuk voor het Parool met twee schaakgrootmeesters
ja,
is.
Ja, dat is het ook echt. En Mark is later, en nog steeds trouwens, een sportjournalist. Ja. En vooral een sportjournalist. Doet ook veel andere dingen inmiddels, maar toch nog wel vooral een sportjournalist. Die kreeg een kans bij het Parool. Kijk, ik studeerde. Dus dat had hij niet. Hij was gewoon een beetje aan het zoeken. En hij kreeg, ik denk dat zijn vader er ook iets mee te maken had. Er is ook niks mis mee. Aad van der Heuvel, de grote journalist. Ja. En die zorgde dat, ik denk dat het zo gegaan is. Maar Mark pakte dat met twee handen aan, dat hij bij het Parool een kansje kreeg. En ik was natuurlijk stinkjaloers. Want ik denk bij een krant weer, bij Parool, dat is de krant van mijn ouders, man. Dat was Kamichot, dat was Annie M. G. Schmid, dat was Sjane Roos, dat was Marten Reuling, dat was Bart Jongman, dat was godverdomme, of Wim Jongman moet ik zeggen. De televisiecriticus toen. En Mark, maar goed, ik had daar verder, ik was alleen maar blij voor hem. En hij zei op een gegeven moment, toen Timman goed ging schaken, en wij allemaal dachten dat Timman misschien wel de beste van de wereld zou kunnen worden.
Nederlands schaken,
ja, zeer. Was nummer 3 van de wereld. De best of the rest eigenlijk. En de rest was natuurlijk Karpov en Kasparov. En die waren best wel vaak in België en in Nederland voor de toernooien. En toen heeft het Parool gevraagd aan Mark, zou jij die twee mannen willen interviewen? Karpov en Kasparov. En dat vond Mark een hachelijk avontuur. Daar was hij een beetje wiebelig over.
Waarom werd het überhaupt aan zo'n jonge hond gevraagd?
Omdat wij schaakten heel veel.
Okay.
En blijkbaar, het Parool had Rob Hartog als schaakanalist. Maar dat is iets anders dan als een jonge hond achter een schaker aan in Brussel naar zo'n toernooi wachten tot je een keer aan de beurt bent en zo. Hè? Andere koek. Maar wij waren natuurlijk wel hartstikke jong. Dus ik heb dat natuurlijk met twee handen aangenomen. En wij hebben natuurlijk avonturen beleefd met Karpov, Kasparov en Timman. En grote stukken in de krant.
Want hoe zagen die avonturen eruit?
Nou ja, je ging naar België. Je ging terug in een taxi met Karpov. En die zei halverwege Brussel, ik moet nog even een postzegel kopen. Die is daar en daar en daar. En dan kwamen in een agenebische buurt met op dat moment de grootste schaker ter wereld. Die bleek een filatelist. Wisten wij ook helemaal niet.
Maar het is toch surreal dat je dan als begin twintiger...
Totaal.
In de taxi naast de schaakgroep.
Ja, maar als ik de foto's terugzie, want ik heb dit laatst een keertje verteld naar aanleiding van de Queen's Gambit. Daar heb ik een stukje over geschreven in de Volkskrant. En toen heb ik dit verhaal, mijn eigen herinnering aan schaken, een beetje gememoreerd. En toen zocht ik de fotootjes er weer bij, want die zijn er. Ja, jongen, groen als gras, jongen. En dan zit ik naast die saaie Karpov. Maar ja, dat was godverdomme wel de beste schaker ter wereld. En die was dus gek op postzegels en die liet ons die post zitten. Nou goed, dat vonden wij natuurlijk een reusachtig avontuur.
Ja, maar er moest wel een stuk geschreven worden daarna.
Er moest een stuk geschreven worden, dat deden we met z'n tweeën. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar wat er vooral belangrijk was, dat ik natuurlijk meeging om die kopij in te leveren. Want ik wilde wel eens naar die krant.
Ja, maar daar komen we zo. Okay, ik wil heel even naar dat schrijven van dat stuk. Want daar, ook daar weer, net zoals bij de stukjes voor de Gooi en Eenlander, ging je eindeloos pielen eraan.
Eindeloos pielen.
En daar gebruik je termen als alsof het een gedicht is, alsof het een roman is, of een andere mooie is als een horlogemaker in elkaar zetten.
Ja.
Het zijn mooie beelden, maar ik ben benieuwd, hoe ziet dat er nou echt uit? Hoe schreef jij? Waar zat je?
Nou, het ziet er zo uit dat je met zeker sportkopij, niet de meest boeiende in die tijd, er is een hoop veranderd. Ik heb me daar met Hartgras ook nog wel mijn best voor gedaan. Later. Ik wilde onderscheidend zijn. Ik wilde dat het leesbaarder was. Poëtischer ook wel. En daar leent de schaaksport zich wel mooi voor.
Ja.
Ik las ook veel Angelsaksische sportverhalen. Die waren een stuk verder. Dus ik had het vermoeden, er is iets te halen. Of ik het kan brengen, dat weet ik niet. Ja. Maar ik ga wel mezelf proberen te testen met Mark. En dat is natuurlijk iets ingewikkelder als je het met z'n tweeën doet. Kan ik een echt mooi verhaal vertellen?
Iets literairder.
Iets minder plat dan de toen sportjournalistiek was.
Ja.
Zeker.
Dus dat is een duidelijk idee over hoe je de sportjournalistiek wilde veranderen.
Heel erg.
Ja.
Ja, of dat is iets te groot gezegd. Ik wilde vooral zelf mezelf testen. Want ik vind het een leuk vak, schrijven. Ja. En ik wilde natuurlijk opvallen.
Ja, je was je eigen genre aan het ontdekken.
Ja.
Ja. Dat is bouwsteen 1. Want bouwsteen 2, het schrijven zelf. Hoe ging dat in zijn werk? Ben je iemand die eindeloos toen uitstelde? Of gooit in één keer eruit?
Nee, toen gingen we wel echt... ik vond dat natuurlijk wel heel spannend. Dat was mijn debuut in een krant, in een grote krant. Dus daar deden we wel heel serieus ons werk bij. En ook niet tot de ik ken de deadlines natuurlijk later, ben ik die heel goed gaan leren kennen.
Ja.
Maar toen nog niet. Toen namen we de tijd. En ik wilde ook dat het bijzonder was. En dat het ook een mooie plek in de krant veroverde. En dat werden allemaal openingen van sportkaternen. Dus dat was niet mis.
Oké, dus bouwsteen 2 ver voor de deadline uitwerken. Niet op het laatste moment bewaren.
Toen zeker.
Ja.
Ook tijd hebben om weer, ja, als een horloge maken misschien. Maar soms ook met een nagelfijltje en soms veel te gemaniereerd.
Maar wat betekent dat dan? Ging je het dan in, schreef je een eerste versie en daarna erin in hakken?
Zeker. Toen ik later bij het Parool te werken kwam. En toen schreef ik natuurlijk zelf mijn stukken. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld recensies schreef, wat ik ook al een tijdje gedaan heb. Van Cabaret bijvoorbeeld, toen ik nog krullenjongen was bij de krant. Schreef ik het stuk meteen na de voorstelling. Wij waren een avondkrant, dus ik kwam uit de Kleine Comedie, ik zeg maar wat. Ik had Lebbers en Jansen gezien, ik zeg maar wat. Dan schreef ik mijn stuk. Ik denk dat ik daar 2:30 mee klaar was. Dus daar was ik al best wel lang bezig.
Ja.
6:00 ging de wekker. En dan ging ik meteen weer naar mijn stuk. Omdat ik wist, toen ik ging slapen, ik ben wel tevreden, maar het kan beter. En dan was ik om 7:30 klaar. Roets naar de krant. En die zakte om 11:00. Om een stukje daar nog een keer rustig te bekijken. Dus het is gekke werk. Het is echt gekke werk. Mm. Maar zo driftig was ik. Zo geestdriftig was ik.
Ja. Dat moet je vertellen als mensen je een zondagskind noemen. Moet je zeggen, ze onzin. En dan dit verhaal.
Nou, kijk, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven. Maar ik heb dat ik de kansen heb gekregen.
Ja.
Want er ging... ik weet niet wat jouw volgende van vragen is, maar ik zou kunnen vertellen. Ik kwam met Mark bij de sportredactie mijn stuk inleveren.
Ja.
Ik keek met een schuin oog naar de kunstredactie. Want daar, ik was een lezer en ik vond dat ze dat heel slecht deden. De boekrecensies, de interviews, die keuzes die ze maakten, dat sloeg werkelijk helemaal nergens op. Als het gaat om de jonge literatuur. Het was de tijd van Kellendonk, Oek de Jong, Dushka Meising, AFTH van de Heide kwamen op. Ja, daar las ik niks over. Daar was werk aan de winkel. He, dus ik kwam om te beginnen op een redactie en dacht, hier wil ik wonen. Dit is mijn leven.
Dat beschreef je in een serie chansons laatst, dat je de redactie van Parool opliep om die kopij in te leveren, een schaakkopij. Ja,
en het is echt een fysieke ervaring. Ik sta op de drempel van dat voetbalveld aan bureaus en ik dacht, hier hoor ik, dit is mijn leven. Ik hoef niet meer verder na te denken, dit is waar ik moet zijn. En hier moet ik proberen goed in te worden. En dan zit ik misschien over een jaar aan zo'n bureau, heb ik zo'n telefoon. Zo simpel was het.
Want je zag zo'n voetbalveld van een redactie.
Ik zag romantiek, ik zag spanning, ik zag opwinding, ik zag mooie meiden, ik zag van alles.
Op de Wieboudstraat.
Ja, nou, en ik zag dat daar gewoon elke dag een krant werd gemaakt. Ja, man, dat is gewoon, nog steeds vind ik dat. Hè. Ik ben nu al heel lang weg bij de krant en ik hoef ook helemaal niet meer terug naar de krant. Maar dat is toch wel, dat heeft nog een romantiek. Daar was ik wel heel vatbaar voor.
En dat is wel fascinerend, dat wilde je volgens mij net al heen, dat je dan in vrij korte tijd, 35 was je en toen was je hoofdredacteur van die krant. Ja, toen was je de baas van die zaal.
Toen was ik hoofdredacteur. In 10 jaar ben ik hoofdredacteur geworden,
Wat zijn cruciale momenten geweest om daar te komen?
En daar komt mijn zondagskind om de hoek kijken.
Ja.
Ik leverde kopij. Ik ging dus naar die kunstredactie. Ik zeg, ik ben die jongen van de sport, van die schaakstukken. Ik studeer Nederlands. Zou ik iets mogen doen hier? Nou, dat is goed. Ga Kees Bunning interviewen. Cees Bunning. Nou, dat was nou helemaal niet wat ik bedoelde. Want het was een hele leuke dichter. Maar het was echt oldschool.
Ja.
Ik bedoelde de hippe shit.
Die leeft die meneer überhaupt
ga ik je nu vertellen.
Okay.
Dus ik interview hem. En maak daar een mooi stukje van. En hij gaat een dag later dood. Dus dat stuk. Ja, precies zoals ik het zeg.
Ja.
En dat stuk, dat gaat dus... komt heel groot in de krant. En daar had ik echt mijn best op gedaan.
Je had het laatste interview met deze grootheid.
Ja, absoluut het laatste interview met hem. Zijn laatste dagboekaantekening gaat over mij. Dus hij heeft een hele leuke jongen uit Amsterdam... die zijn sleutels was vergeten. Dus nog een keer terugkwam een uur later. Dat is het punt. Einde verhaal. Huh. Dus dat verhaal krijgt meer aandacht dan gemiddeld.
Ja.
En viel op. En zodoende zei de chef van de kunstredactie, goh, er komt hier een vacature op de boekpagina. Die Charles Koster heette die man. Die gaat naar de NRC Handelsblad. Is dat iets voor jou? Ik zeg, nou, ik zit nog midden in mijn studie. Ik weet echt niet hoe ik dat... je hebt echt talent. We willen je heel graag hebben. Nou, ik dus gesolliciteerd. Ik werd het niet. Het werd Fik van der Rijt.
Fik van der Rijt had ook een uitgever.
Zeker. En die was toen uitgever, redacteur bij Bert Bakker, de uitgeverij. Mm-hmm. En die wilde daar weg. En die dacht, dit is mijn kans. En dat begreep ik. Veel ouder dan ik. Ervaring. Had al gepubliceerd ook. Weet je wel, echt een goede keus. Leuk. Voor mij ook niks aan de hand. Want ik ging gewoon weer terug naar mijn freelance bestaan en naar mijn studie.
Ja, het was niet zoals die droom van profvoetballer. Niet geknakt, maar gewoon logische keuze van het Parool.
Maar 3 weken later word ik gebeld. Ja, u spreekt weer met het Parool. Fik van der Rijt doet het toch niet. Hij blijft toch bij Bert Bakker. En u komt nu in beeld als onze nieuwe redacteur. Dat ben ik geworden.
Ja.
Vervolgens komt er een nieuwe hoofdredacteur. Een maand, ik was 2 maanden. Men leerde mij nog hoe de systemen werkten, hoe de krant werkte. De hele modus operandi moest ik nog in mijn vingers krijgen. En die nieuwe hoofdredacteur zegt tegen mij, ik vind jou een groot talent. Die stukken van jou, die bevallen mij. Dat moet eigenlijk de nieuwe koers van de krant worden. Dat vind ik niet zelf. Mm-hmm. Ik wil dat jij de chef wordt. Dus ik terug naar mijn redactie. Ik zeg, nou, ik heb net een raar gesprek gehad met een nieuwe hoofdredacteur. Die zegt dat ik de hoofdredacteur, dat ik de baas moet worden. Nou, ja. Vinden wij, we gunnen je echt de hele wereld. Maar dit gaat veel te snel. Dus hier gaan wij tegen protesteren. Ik zeg, nou, ik begrijp het. Ik vind het ook helemaal niet erg. Een week later roept hij die hele club bij elkaar zonder mij. En hij overtuigt ze dat ik het wel moet worden. Dus ik word chef van de kunstredactie.
Leeftijd op dat moment? Ongeveer?
Ik denk 27 of zo. 27, 8. Okay. Ja, en toen heb ik natuurlijk veel kunnen doen. Want er kwam er een bijlage. En ik heb een paar stunts uitgehaald met columnisten. Ja,
maar jouw punt is, je hebt dus veel geluk gehad.
Dat bedoel ik met zondagskip. Ja. Alleen alle kansen die ik kreeg. Hè, dat ik opviel bij de hoofdredacteur, kan ik nog aan mezelf... Kan ik mezelf toedichten, want ik was blijkbaar toch in de stukken die ik schreef, viel ik op.
Ja.
Maar dat die redacteur niet naar het parool gaat, daar moet je natuurlijk massa mee hebben.
Nou, ik zie nog één heel groot moment die jij jezelf kunt toeschrijven. Namelijk dat jij dus op de redactie van Parool komt bij de sport. Maar dat je met een schuin oog naar de kunstredactie kijkt en vervolgens naar die bureautje van die kunstchef bent gelopen.
Klopt, ja.
Dus je hebt geluk, maar zoals men dat zegt, je hebt het ook afgedwongen.
Ik heb afgedwongen dat ik daar in ieder geval een stuk mocht schrijven. Dat ik even mijn gezicht liet zien.
Ja.
Allemaal zonder brandende ambitie hoor. Alleen maar met de ambitie om te mogen schrijven. Het vak te leren. En op die krant te komen.
Dat is wel interessant dat je niet zo... Dat je niet, het klinkt in je verhaal ook alsof je niet heel ambitieus was. Ik heb ook vrij snel carrière gemaakt bij een krant, bij NRC Handelsblad. Ja. En dan had ik ook zo'n moment dat ik dat iemand zei, hij moet chef worden. Hans Nijhuis zei, hij moet chef van internetredactie worden. Toen was ik 24. En toen werd er ook gezegd door collega's, dat vinden wij een slecht idee.
Ja.
Nou, toen zat mijn hartslag zat toen op weet ik van wat. En ik heb 3 weken niet geslapen tot ik benoemd werd.
Ja.
Terwijl jij, zoals jij het nu vertelt, klinkt, jij moet het niet worden. Nee, vind ik eigenlijk ook wel.
Nou, nee, omdat ik studeerde nog, hè? Dus ik wilde ook afstuderen. Daar was ik een beetje mee bezig. Ik had al een onderwerp voor mijn eindscriptie en dat soort dingen. Ik zag het ook wel dat Fik een betere kandidaat. Wist zelfs wie het was. Dus ik dacht, oh, Fik van der Rijt, heb ik wel eens van gehoord. Die was al bezig met Elschot of zo, weet ik niet meer precies. Dus ik zag er wel een soort logica in. En ik dacht, mijn kans komt nog wel als ik ben afgestudeerd.
Dus het was ook een vorm van zelfvertrouwen dat je niet zo'n brandende ambitie had?
Nou, ik had hem ook echt niet. Alleen als ik de kans krijg, dus toen ik chef werd van de kunstredactie, toen heb ik ook... Ik zal maar zeggen, een heel eigenzinnige koers gevaren in mijn toenmalige omgeving. Om een heel succesvol, dat probeerde ik althans, kunstenbijlage te maken. Die echt over Amsterdam ging. Met een Amsterdamse toon en brutaliteit. En dat wel AFT van der Heijden in de krant kwam. En wel Connie Palme.
Ja, want dat is eigenlijk een derde bouwsteen die ik hier zie. Is dat jij elke keer wel een idee had over hoe die journalistiek anders moet. Dus eerst als sportjournalist, moet literairder. Daarna bij de boekenredactie is een nieuwe lichting die gemist wordt.
Ja.
En nu bij de kunstredactie we gaan met een heel nieuw eigen stijl neerzetten.
Dacht ik, ja.
Ja.
Ik had wel altijd ideeën, ja.
Ja.
En niet... Ik stond er soms ook een beetje alleen voor. Maar dan had ik gelukkig de volmacht, namelijk chef van de redactie, om er toch iets van waar te maken. Althans, te proberen. En te hopen natuurlijk dat je al heel snel mensen aan je bindt en die zeggen, verdomme, je hebt eigenlijk nog gelijk ook. Laten we hier met volle kracht tegenaan gaan. Want dat is natuurlijk het werk. Je doet het altijd met elkaar. Je moet natuurlijk niet... Ik moet ook een leider van een club zijn. Ja. Dus ook lid van die club. Ja.
Het is wel interessant dat jij... je bent wel van het vereren van oude helden. Was je dat toen ook al?
Zeker. Ja, ik moet niet overdrijven. Maar ik mag graag iemand goed vinden. Of
maar,
zeggen
maar
dat
ook
iemand...
uit het verleden bedoel ik. Dus ik bedoel, zoals je nu je liefde voor de Franse zanger Charles Aznavour...
Ja.
Dat je dat altijd uitdraagt. Had je dat vroeger, die leeftijd ook al, dat je bijvoorbeeld bij Parool kwam en dacht, Carmichot, de grote voorbeeld?
Tuurlijk.
Want ik had dat bij mijn eerste maanden bij NRC, had ik zoiets van, ik ben nu bij de krant van Hofland.
Ja.
Dus ik ga proberen in die stijl verder te gaan.
Ja.
Terwijl jij meteen zoiets had van, mooi wat ze neer hebben gezet, maar er moet een andere stijl worden ingevoerd.
Nou... De reden dat ik ook hoofdredacteur uiteindelijk ben geworden, was dat ik al heel snel vond dat de noodlijdende krant Het Parool, ooit natuurlijk een glanzende titel, was het op dat moment niet. Maar toen ik er kwam te werken, was Carmichelt er nog wel. Annie M. G. Schmid ook. Ik ging de kopij bij zowel Carmichelt als Annie M. G. Schmid haalde ik op.
Binnen handen?
Op een gegeven moment niet meer, maar in het begin natuurlijk wel. Ja, vanzelfsprekend. Mijn moeder las Carmichelt elke dag voor, de kronkel. Als hij op de mat viel, ja, dan was het stil in huis en dan las mijn moeder dat stukje voor. En ik zag hoe gelukkig mijn moeder was. En ik zag ook hoe ik hoorde hoe mooi ik het vond. Dus dat, ik stapte toch in een soort... In een heilig huis, wat dat betreft.
Maar tegelijkertijd dacht je, we moeten wel iets gaan veranderen.
We moeten wel iets veranderen. En mijn idee was, het moet Amsterdams worden. Het Parool moet een Amsterdamse krant worden. En dat was het niet. Mm-hmm. Mijn voorganger als hoofdredacteur, dat is ook dat te verdedigen. Die zei, nee, want met Amsterdam beperken we ons verspreidingsgebied. Dus dan hebben we minder kans op nog meer lezers. Terwijl ik dacht, dat is feitelijk juist, uiteraard. Ja. Alleen als je een goede Amsterdamse krant maakt, gaan alle Amsterdammers die de krant nu nog niet lezen, hem wel lezen. Ja. En die winst is uiteindelijk groter en het profiel van je krant wordt helderder. En de manier waarop je je redacteur aanstuurt en de stukken die je wil lezen en hoe je Ajax volgt en de gemeenteraad, dat gaan we allemaal een schepje bovenop doen, et cetera.
Dus zei je tegen Martin Bril, ga eens een rondje lopen door Amsterdam en schrijf op wat je ziet.
Toen ik hoofdredacteur werd, zei ik tegen Martin Bril, ga jij eens een rondje door Amsterdam lopen. Dat klopt. Ja.
En dan missen we nog één puzzelstukje in het hoofdstuk van Parool. Hoe werd je dan van kunstchef uiteindelijk hoofdredacteur?
Ik werd gevraagd door de VPRO om hoofdredacteur te worden. Van de VPRO. Dat was het moment dat Roelof Kiers overleed. We hebben het nu over de oldschool VPRO. Met nog Wim en Kees en Wim. Jiske Vet, Sherry Duins. Nou, noem het allemaal maar op. Alles was er nog. En ik werd tot mijn grote verbijstering gevraagd. Als chef van de kunstredactie. Wil jij de nieuwe hoofdredacteur van die omroep worden? Ik kon dit niet geloven. Ik kon dit gewoon niet geloven. Dit bestond niet. Of ik naar het Hilton wilde komen. Daar heb ik toen gesproken met Hans van Beers. Dat was toen de voorzitter van de VPRO. En die zegt, nee, we denken echt aan jou. Je valt op. En we hebben een nieuw elan nodig. De ramen moeten open. Het is hier veel te lang muf geweest. En hoe goed we misschien ook zijn, we moeten veranderen. Ja, zoiets. Daar heb ik over nagedacht. Ik heb toen gesproken met een capita selecta van de VPRO. Er was nog een andere kandidaat. En dat wist ik. Ik wist niet wie dat was. Ik weet nu inmiddels, want hij werd het namelijk. En ik ging naar Van der Zee en ik zei, ik heb een aanbieding gekregen.
Van der Zee was toen...
Was mijn voorganger, de hoofdredacteur van het Parool. Ja. Was mijn voorganger. Ik heb een aanbieding gekregen om de baas van de VPRO te worden. En dat ga ik denk ik doen. Mm-hmm. Want dat vind ik een ongelofelijke uitdaging. En ik kan het bijna niet geloven. Hij zegt, maar dat wil ik niet. Dat wil ik echt niet.
Je ging met hem echt naar de intentie. Je liep naar hem toe om hem te vertellen dat je weg wil. Of dacht je, dit is goede onderhandelingstechniek?
Nee, dat eigenlijk niet eens. Ik wilde het gewoon zeggen. We gingen toch wel vrij intensief met elkaar om.
Ja.
Hij heeft mij altijd goed verdedigd en veel kansen gegeven. Ik wilde dat wel met hem delen eigenlijk. Mm-hmm. En ik was dus ook niet heel zeker van mijn zaak. Ik denk alleen, je moet wel weten dat ik dit graag wil. Hij zegt, hoe kan ik je houden? Ik zeg, je kan me houden door me adjunct te maken. Hij zei, maar adjunct, ik heb helemaal geen... ik weet niet hoe dat precies gegaan is. Lang verhaal kort, ik werd adjunct. En toen zat ik nog dichter bij het vuur. Dichter bij het grote stuur, laat ik het zo maar zeggen. En dat vond ik een fijne plek.
Ja.
Niet in de zin van macht, maar wel invloed. Kunnen we die kant niet nog meer ietsjes die kant op sturen? En toen heb ik de VPRO afgezegd. Maar de vraag was, hoe kom je daar? Doordat je iets anders gevraagd wordt. En je zegt, daar heb ik wel oren naar. En zo gaat het natuurlijk heel vaak. Ik zeg niks aparts. Mm. Ik wil je niet kwijt, dan bied ik je dat aan. En toen ben ik in de hoofdredactie gekomen. En daar hebben wij een lastige tijd gehad. Omdat Van der Zee was dus heel erg van niet Amsterdam. En ik was dus heel erg van wel Amsterdam.
En was je wel first in line toen die vertrok?
Toen werd mij ook nog wel gevraagd, moet je niet opstappen? Want dat is soms gebruikelijk als een hoofdredacteur opstapt. De andere adjunct door Sietse van der Zee meteen benoemd bij zijn benoeming. Dus daar is hij al heel lang mee op reis, zal ik maar zeggen. Die deed dat wel, was ook een stuk ouder dan ik. En ik deed dat niet, omdat ik dacht, dit is de kans voor de krant om een Amsterdamse krant te worden. Want de redactie was het wel met mij eens. Want er moest iets gebeuren met de krant. Dat was duidelijk. Zoals het ging, ging het niet. Terwijl hij helemaal niet slecht was. En dat is dus het lastigste opdracht voor een leidinggevende. Wat doe je dan? Kijk, als je een rotprogramma maakt en je hebt geen kijkers, dan moet je het programma beter maken. Maar als je best wel een goed programma maakt en er kijkt niemand, dat is goede raad duur.
Want je kon nog gewoon een paar jaar in de toekomst kijken. Jij dacht, dit houden we zin
voor. Het was voor mij appeltje-eitje. Easy peasy. die krant moet Amsterdams worden. Die moet terug naar de roots. Dat moet de beste Ajax-krant worden. En dat moet de beste misdaadkrant worden, et cetera, et cetera. Dat leek mij. Ik wist het natuurlijk niet zeker.
Oh, intuïtie.
Maar ik had wel, ja, dat was mijn intuïtie. Ja. En ik had er ook wel, ik twijfelde daar geen seconde aan.
Oké. Okay. Ik ben blij dat we dit zondagskindverhaal even besproken hebben. En ik toch nog heel even voor de jonge luisteraars die dan ook dromen van een carrière in de journalistiek. De bouwstenen zijn dus. Even de inventarisatie opmaken. Ervoor zorgen dat je een duidelijk idee hebt wat je met de journalistiek wil. Dat is terugkeren telkens. Dat is een bouwsteen. De tijd nemen en elke kans serieus nemen.
Heel erg je kans pakken. Hè? Dus ja. Ik was heel ijverig en consensueus.
Ja.
En serieus ook, eigenlijk. Serieus.
En eindeloos pielen dus. Want het klinkt alsof je buitensporig...
Als het om stukken gaat, het zelf schrijven, dat wat mij het moeilijkst afgaat, maar waar ik wel ontzettend veel lol in heb, dat is pielen. Maar leiding geven, een krant op sleeptouw nemen. Ik ging ook heel weinig schrijven. Ik moest heel veel vertellen, heel veel praten. Martin Bril proberen bij de krant te krijgen. Theo van Gogh bij de krant halen. Die wilde dat de Amsterdamse... Ja, de kwaliteit van de stad, de brutaliteit van de stad, dat je die in je krant terugleest. De warmte van de stad. Van de Jordaan tot de staatsliedenbuurt. Naar Ajax, naar het Bijlmerberaad. Premra de Kiesjoen tegenkomen. Wie ben jij? Wil je niet schrijven voor onze krant? Enzovoort.
Ja. Ik wil zo nog even door naar dat lijngeven, hoe je dat hebt gedaan. Maar ik was ook wel benieuwd. Je zei net al dat je moeder je op het spoor van Carmichael had gezet.
Op het spoor van het Parool,
ja.
Eigenlijk.
Ja. En je hebt vaker over... dus je vader was importeur van hengelsportartikelen. Maar ik hoor je eigenlijk vaker over je moeder.
Dat...
Je hebt... ook als we jou ontroerd zien in het afgelopen jaar. Een paar keer op televisie ontroerd gezien. Bij het graf van Aznavour.
Check.
Of toen André van Duin La Bohème voor je zong. Bij een van de laatste afleveringen van De Wereld Draait Door. Daar heb je over verteld bij Bo en op andere plekken. Dat je dan ontroerd raakt omdat je aan je moeder dacht.
Zeker.
Dus je moeder heeft een hele belangrijke rol voor je.
En ze is overleden.
Ja.
En mijn vader niet.
Nee. En kan je... Nee, je hebt eigenlijk de vraag al beantwoord. Je hebt gezegd, zij heeft jou op het spoor van Parool gezet. Ze heeft je eigenlijk op het spoor van je carrière gezet.
Ik heb de liefste vader ter wereld.
Ja.
En hij leeft gelukkig nog. Hè? Dus,
je moet dik in de 90 zijn dan?
Ja, die is 90.
Ja,
die is nu 90. En, of 89. 89.
Okay.
En een ontzettend lieve man. Een voetballer. Altijd mee naar het sport. En de man van mijn moeder. Hè, dat was een gelukkig gezin. Maar mijn moeder was een las. En las de krant. En was van het Parool. En had het over het Parool. En als de Parool niet bezorgd werd om 5 uur 's middags, dan werd er verdomme gebeld. Waar blijft die krant? Wat verdomme.
Ja.
Er was natuurlijk geen internet, niks. Dat hoorde zo bij ons gezin. En die liefde die kwam van mijn moeder. Mijn vader was niet tegen het Parool. Maar las de krant veel minder secuur. En van voor naar achteren dan mijn moeder. En mijn moeder heeft me ook op het spoor van Franse liedjes gezet.
Ook een terugkeerend thema.
En ook Jan Wolkers aan me aangereikt. Van lees dit boek eens. Dit vind ik een mooie schrijver. Ik volgde haar natuurlijk daarin.
Ja.
Zij leerde mij heel veel. En ik heb dat natuurlijk altijd in mijn hart opgesloten. Als iets ontzettend liefs van mijn moeder. Ik voel een grote liefde voor mijn moeder. En ik mis mijn moeder heel erg.
En hoe zag haar leven eruit? Was ze huisvrouw?
Zij was huisvrouw.
Okay.
Zij was huisvrouw. Mijn vader was heel vaak op reis, want die kocht bamboe in Azië en maakte daar hier in Nederland kleine hengeltjes van. Onder andere. Maar dan was hij wel maanden per jaar weg. Dus mijn moeder zorgt gewoon voor ons gezin, voor mijn broer en mijn zusje en ik.
Zo bijzonder, want als je nu aan mensen zou vragen, waar denk je aan bij Matthijs van Nieuwkerk? Dan noemen mensen journalistiek, Parool. Ze noemen de chansons. Ze noemen het waarschijnlijk de literatuur. Daar schrijf je nog steeds stukken over. Dat komt allemaal door je moeder dus.
Nou ja, het komt natuurlijk ergens vandaan. Maar mijn moeder heeft me dit ontzettend... heeft me heel erg geïnspireerd om dit... om hier kennis mee van te nemen. En ik zie hoeveel plezier het mijn moeder deed. En als ik Aznavour echt een rotzanger had gevonden, was het ook goed. Maar ik vond hem toevallig ook heel erg mooi.
Ja.
Ik zal niet zeggen, ik bewaak die erfenis een beetje. Dat zijn veel te cerebrale woorden. Maar ik koester het wel. Het is ook een herinnering aan mijn moeder levend houden. En het programma Chansons, dat is met puur toeval, over zondagskind gesproken, op mijn pad gekomen. En inderdaad was ik zeer geëmotioneerd bij het graf van Aznavour.
Je bent toch gewoon nu de bekendste televisiemaker, dus je kan maken wat je wil.
Dat is waar, maar ik kom Rob Kemps tegen en dat is wel echt toeval.
Die heb je zelf in je show uitgenodigd.
Dat klopt, maar ik kwam hem tegen in een andere show.
Okay.
En ik kende Snollebollekes eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik vond het wel een leuke kandidaat bij De Slimste, waar ik wel eens naar kijk. En het is een ontzettend aardige gast. En we bleken een ongelofelijke liefde te delen. We zijn echt zeer bevriend geraakt. Dat durf ik echt wel te zeggen. We appen nog steeds dagelijks nummertjes naar elkaar toe. En toen zei men, god, jullie met z'n tweeën. En dat is wel een beetje toeval. Laten we eerlijk zijn. Want als ik niet in Op 1 was uitgenodigd die avond, had ik nooit Rob Kemps uitgenodigd in mijn eigen programma. Had ik ook eigenlijk nooit geweten dat hij zo van Franse liedjes hield.
In al je verhalen over toeval, zondagskind aan de ene kant en initiatief nemen aan de andere kant, slaat de schaal vaak uit naar toeval, maar je creëert het wel.
Dat zeg je goed. Want ik heb bijvoorbeeld Hartgras ben ik begonnen met Henk Spaan en Hugo Borst. Het literaire voetbalblad bestaat nog steeds trouwens. In het begin had ik daar heel veel bemoeienis mee en maakte ik het ook echt eigenhandig met Henk. Eens in de toen nog 3 maanden. Dat was natuurlijk ook een drift van, we missen in de sportjournalistiek, in de voetbaljournalistiek, we missen gewoon het mooiere verhaal. En bovendien de echt goede pennen, die wagen zich helemaal niet. Rudy Kausbroek zijn nog Sporters voor de Domme. Mm-hmm. En hij kreeg applaus. Ja, maar zo zijn we niet getrouwd. Dus toen hebben wij echt op Angelsaksische leest gedacht, laten we kijken of het Nederlandse goede journalisten en schrijvers kunnen verleiden om over voetbal te schrijven. Nu weet je niet beter, maar het was toen nieuw. Dus dat is geen toeval, dat is gewoon bijna zendingsdrang eigenlijk.
Ja, weer zelf zo'n nieuw genre onderscheiden en daar vervolgens achter gaan staan.
Ja.
En nog heel even over je moeder. Ze heeft je dus op het spoor gezet van allerlei onderwerpen die je nog steeds dichtbij houdt. Was ze ook een soort raadgever voor je?
Nee, dat niet. Nee, mijn ouders hebben mij ontzettend vrijgelaten en ik heb ook niet zoveel raad gevraagd. Mm-hmm. En ik was ook niet zo zorgelijk. Het ging mij redelijk voor de wind. Dus ze hadden ook niet heel veel. Ze zullen niet heel veel nachten over mij hebben wakker gelegen.
Nee, het ging waarschijnlijk zo snel als het amper konden bijhouden.
je moet je wel voorstellen dat ik hoofdredacteur word van de krant. Waar mijn moeder dus die ze verslonden heeft.
Dat op was, je 35ste, zo ben ik nu.
Ja, dat is natuurlijk wel een heel apart verhaal. Hè? Ja. Dat hebben we ook altijd wel samen zo ervaren. Hoe is het mogelijk, zei mijn moeder dan. Hoe is het toch mogelijk?
Ja,
soms gaat het zo.
In dat aparte verhaal speelt opvallen het een rol. Je noemt een paar keer dat je opvalt. Dat is natuurlijk een basisingrediënt daarvan, is goed werk maken. Dat spreekt voor zich. Maar heb jij nog adviezen voor jonge luisteraars hoe je, hoe zeg je dat, elegant opvalt? Want het klinkt niet alsof je opviel van, hallo, hier ben ik.
Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet. Ik ben een redelijk verlegen man. Nee, helemaal. Nou, door je werk goed te doen.
Maar dat...
Dus door zo'n stukje dat ik nog 6 uur 's ochtends weer de wekker zette om het nog iets beter te maken. Ik deed met blote hoog nauwelijks waarneembaar, denk ik. Maar voor mij heel belangrijk. Ja, daar zit natuurlijk een ontzettende zin in om het goed te doen. En ook wel om, misschien dat mensen zeggen, wat een goed stukje was dat. Ja, daar deed het ook een beetje voor. Ja.
Dus je werk sprak voor zich, dat is alles?
Hoe bedoel je?
Nou, dus de enige wat er nodig was om op te vallen was gewoon je werk goed doen. Goede stukken schrijven.
Nou ja, ik ben ook nog wie ik ben. Dus je levert op dat moment, kijk, nu gaat alles digitaal. Dus je stuurt een stuk naar een krant. Vroeger kwam je het brengen.
Ja.
En dan heb je ook nog eens een kopje koffie met iemand. En die zou kunnen zien hoe ik in elkaar zit. En die zou kunnen denken, oh, die kunnen we misschien gebruiken.
Had je dat dan in je achterhoofd? Als je die
dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik was niet ik was niet aan het solliciteren eigenlijk, behalve dan dat ik goed werk wilde leveren eigenlijk.
Kijk, als ik een bekentenis moet doen, elk contact dat ik bij NRC had in die tijd, terwijl ik daar carrière probeerde te maken, had ik in mijn achterhoofd telkens van, hoe kom ik verder? Had je dat helemaal niet?
Nou, dat had ik niet echt, nee. Eigenlijk niet, want ik kwam ook vrij snel verder. Door die snelle opeenvolging van zaken. En toen was het een tijd lang de kunstredactie. En toen kwam de VPRO langs. En er waren ook wel anderen trouwens. Maar de VPRO was echt iets waar ik heel serieus over was. En toen bleek dat toch een breekijzer te zijn om nog een sportje te klimmen op de ladder.
Ja, maar had je niet toen je dat kopje koffie dronk bij die ontmoetingen met redacteuren, dat je op een gegeven moment door had van, naast dat mijn werk goed is, mogen ze me ook wie ik ben?
Ja, dat had ik wel.
Ging je dat dan wat meer exploiteren?
Ja,
ik wou etaleren zeggen, exploiteren kan ook.
Nee, ik geloof eerlijk, het is mij natuurlijk helemaal niet vreemd. Een beetje flirten, zou ik maar zeggen. Ook met collega's om te kijken willen jullie me niet hebben? Maar ik geloof niet dat ik dat toen heel nadrukkelijk heb gedaan of heb hoeven doen. Ik geloof het echt niet. Nee.
Fascinerend. Ja. Ik vind je nu, ik kom nu wel over als iemand die in een interview met de Eus gaat erover dat je meedogenloos bent in je werk.
Ja, we hebben het over tv-werk, hè?
Ja, tv-werk, ja. Nu. En daar spreekt veel brandende ambitie uit. Maar als je praat over je jonge jaren, klinkt het ook een beetje laissez-faire. Heel erg, ik bedoel, wel hard werken, daar niet van, maar om het werk zelf. En niet om de carrière.
Nou, niet laissez-faire als het om het werk gaat. Wel van wat het oplevert. Ja, ik geloof dat ik daar wat laconieker over was op dat moment. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, ik wilde graag op die voetbal, op die zaal terechtkomen. Daar kwam ik dus wonderlijk snel terecht. Ja. Hè, door een speling van het lot, Fik van der Rijt. En toen heb ik, door een andere speling van het lot, werd ik heel snel chef. En toen had ik mijn handen vol. Mm-hmm. En het ontzettend naar mijn zin. En toen had ik een ongelooflijke drift om de kunstbijlagen te maken waar iedereen het over zou hebben in de stad. Ja. Tuurlijk had ik dat.
En bij dat leidinggever dat je toen op een gegeven moment moest doen, dan moet je af en toe voor een groep staan.
Ja, zeker.
Dacht je toen opeens, wie zei toen op voor het eerst tegen jou, dat kan je eigenlijk best wel goed, dat praten?
Dat zeiden mensen op de kunstredactie. Want daar ging ik inderdaad op een stoel staan. Ik heb heel veel op stoelen gestaan.
Kan je dat moment nog herinneren dat je voor het eerst te horen kreeg, dat kan je goed?
Ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
Wat was dat voor?
Ik weet ook nog wel dat ik op dat moment had ik ook een radio. Ik ging ook, ik ga nu op een hele rare zijstraat in. Ik ging radio maken op verzoek van Jan Donkers voor de VPRO. Een heel obscuur programma. Het mag ook verder geen naam hebben. Heeft het ook nooit gekregen.
Jan Donkers, literair journalist, helemaal gek van Amerika.
Toch? Ja, die Jan Donkers. Met wie ik biertjes dronk en met wie ik voetbalde in die tijd. En die zei ook, god, wat praat jij makkelijk. En het, jeetje, Mina. En dat vond ik eigenlijk zelf op dat moment ook wel. Het ging me, ik had er wel aanleg voor. Ja. Het ging me redelijk af. En dat was niet altijd zo. Niet al bij spreekbeurten op de lagere school, helemaal niet. Maar op een gegeven moment moet je het ook vaker doen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel echt essentieel. Je moet het ook durven. En je gaat pas op een stoel staan als je een verhaal hebt. Je gaat niet op een stoel staan met een pep talk van, zet hem op vandaag. Ja. Je moet wel echt iets te vertellen hebben.
En op school sta je daar als leerling voor de klas. Terwijl nu moest je vanuit enige autoriteit ook spelen. Ja, dat lijkt me ook lekkerder om dan je verhaal te kunnen houden.
Tuurlijk. En daar moest ik dus heel goed over nadenken. Dus ik zat heel vaak, ik heb zelfs in de Engelse kranten, ik was natuurlijk geabonneerd op alle kranten van de wereld, om ook alleen al naar de opmaak te kijken. Hoe dun is een kolomlijntje? Is dat 2 punten? Is dat 3 punten? Waarom een kolomlijntje? Een schreefloze kop? Waarom niet? Ik zat daar maar mee. En dan had ik het uitgedacht. En dan ging ik weer eens op een stoel staan. En zeg, jongens, ik heb dit eens bestudeerd. Maar dit doen we goed. Complimenten. Mm-hmm. Fantastische week achter de rug. Maar dat zouden we anders kunnen doen. En die rubriek ben ik jaloers op. Hoe kunnen wij?
Dus dat eindeloos spelen, dat deed je ook ter voorbereiding van een speech?
Thuis.
Ja. Dus ook daar heel veel tijd. Ja, je stond daar niet, je dacht niet van, ik moet nu eens even kwijt gaan staan.
Nee. Ik kwam altijd zeer beslagen ten ijs. En dat moest ook, want ik was de jongste. Ja. Dus ik had natuurlijk redacteuren, die waren 50, 60 jaar. En ik was een snotneus.
Ja, en journalisten zijn bloedhonden. Als ze er een verhaal horen, dan gaan ze proberen het af te breken.
Exact. Dus dat is niet meteen zijn niet meteen cheerleaders. Dus je moet je werk heel goed doen. En dat vond ik fantastisch, die verhouding. Want dan moest ik werd getergd om dat zo goed mogelijk te doen. Mm-hmm. En dus deed ik heel veel huiswerk. En heel veel kranten lezen, nadenken, dat soort stukken. Waarom hebben we niet 1 grote foto op een pagina? Waarom doen we dat niet een keer? Zo is opvallen, weet je wel. Ja, en in de luxe dat het krant slecht ging en dat het alleen maar beter kon gaan, bij wijze van spreken. Dus men gaf mij ook veel credits van, laten we dat dan maar proberen. Ja. En ik was natuurlijk enthousiast. Dus,
maar ik vind het interessant dat je dus ook voor die speeches, wat dan niet om het eindproduct gaat, maar ervoor bedoeld is om het eindproduct beter te maken uiteindelijk.
Precies.
Dus je daar ook heel veel tijd in stak.
Ja.
En het viel dus op dat je een goed verhaal kon vertellen.
Ik kwam uit mijn woorden, ja.
Ja, en toen kwam Jan Donkers naar je toe.
Toen ging ik radio maken. En
want
toen zei Jan,
radio
en dat, okay. Dat vond ik, daar was ik heel erg, dat was echt een hero. Hè. Dat had je toen in de Café de Pels, waar ik toen veel kwam. Mm-hmm. Daar hadden we verschillende divisies, zou je kunnen zeggen. Dus de studenten Nederlands, zo kwam ik binnen. En achterin stond Henk Spaan, Rogier Proper, Adriaan van Dis, Remco Kampert, Willem van Malsen. Dat vonden wij, Jeroen Henneman, dat vonden wij wel. Potverdorie, dat was de bemonde.
Ja. Hè, in een café in de 9 straatjes in Amsterdam.
Exact, ja. Vlakbij het Spui. En Jan Donkers, die ging met ons voetballen. Die leerde ik toen wat beter kennen. Daar had ik veel bewondering voor. Schreef ook goede boeken trouwens, romans en zo. En hield van muziek. net zoals ik. En die gaf mij het eerste compliment wat ik niet meer vergeten ben. Van, jij hebt talent. Mm-hmm. Jij komt heel goed uit je woorden en dat is heel fijn. Dat je dat, zoiets was het. Toen dacht ik, oké. Dan ga ik daar eens weer gebruik van maken.
En wat voor radio ging je toen maken?
Idiote radio. Baldadige onzinradio.
Is dat Wilde Haren?
Nee, De Wilde Wereld.
Wilde Wereld?
Ja.
Ik heb daarna geluisterd, uit 1986.
Ja, nee, dat was het. Met Fons Delle en Bram van Splunteren. Die presenteerden het. En in die Roel Bens van den Berg, zeggen die namen jou iets, die ik allemaal nu noem.
Nee.
Roel Bens ook nog veel voor de NRC geschreven. Die hadden een soort rubriek, een soort onzinrubriek bedacht. Voor mij en Mark van der Heuvel.
Ja, je boezemvriend.
Mijn boezemvriend. Dus we gingen een beetje, wij reisden ineens naar de radio toe. En de eindredacteur daarvan, of vaak aan de knoppen, ik weet niet hoe dat precies zat, zat Jan Donkers.
En dat was een, wat ik gehoord heb, dat staat ergens online, het VPRO online gezet.
Is dat zo?
Ja, is dat een item en dan bellen jullie mensen die in de vergetelheid zijn geraakt. Een coureur en een komiek die op een camping staat.
Ja.
En jij hebt daar een heel plat Amsterdams accent.
Ja, dat klopt. Ja, dat had ik ook.
Zo sprak jij vroeger echt?
Nee, zo sprak ik echt, ja. Nee, daar heb ik echt aan moeten werken.
Het is dat ik wist dat jij het was, anders had ik het niet herkend.
Nee, dat klopt. Ik heb dat, kan je
dat even voordoen? Want
ik ben het echt kwijt. Ik sprak echt plat Amsterdams. Dus toen men zei, toen ik al bij de krant kwam, maar men zei überhaupt al, kan het iets minder plat. Want ik ben het verder niet, hoop ik. En ik heb er toen bij de radio, maar ook bij de krant hoor. En ik heb er echt aan me gewerkt om dat netter te krijgen. En bij de televisie is het volgens mij...
Ben jij logopedist gegaan? Of,
ook een keer van hoe kan ik dit, hoe kom ik hier vanaf?
Ja, want het was echt fors.
Nee, het was fors.
Ja.
Nee, het was echt fors.
Hoe kwam het? Want je was toch in Hilversum opgegroeid?
Ja, maar ik natuurlijk geboren in Amsterdam. Altijd Amsterdams oriënteerd. Mijn vader, alle familie was in Amsterdam. We waren heel vaak in Amsterdam. Het was dat mijn vader zijn werk zich naar Hilversum verplaatste. Dus dan wij mee, weet je wel, naar dat oerzaaie Hilversum. En... maar die...
met het accent gecultiveerd.
Ja, misschien
tot dat het niet meer van pas kwam.
Nee, misschien is dat het. Misschien is
nou,
dat.
We zetten het in de show notes. Je moet het beluisteren om het te geloven. Huh. Hoe Matthijs nu ook er vroeger sprak. Maar goed, je ging toen een gekke radio maken. Maar later ben je ook opium gaan maken.
Ben ik door Petra Possel gevraagd.
Want dat vind ik wel interessant. Er is een beetje een opvatting over jouw carrière. Toch een beetje een mythische carrière aan het worden in de Nederlandse mediawereld. Dus het verhaal is... razendsnel hoofdredacteur geworden van Parool. Toen kwam hij een keer bij Barend van Dorp. Daar werd hij door Kathleen...
Warners.
Ja, Kathleen Warners gespot van, talentje.
Over zondagskind gesproken. Dat bedoel ik dus met mazzel.
Ja, maar dat is dus niet zo. Want dat, in het verhaal wordt dan gezegd, toen weer mocht hij op televisie en een paar hobbeltjes met Nova. Maar uiteindelijk culturele programma's, de wil daardoor in de rest is history. Mm. Maar... natuurlijk, je wordt bij Baat en van Dorp gespot. Maar daarvoor had je dus al jarenlang radio gemaakt. Dat lees je nergens.
Nee.
Je had een accent afgeleerd.
Ja.
dus je zat alweer heel veel werk voor tot je daar een keer bij Baat en van Dorp zat.
Ja, maar moet je horen. Dat is zo. Dat is feitelijk helemaal juist wat je zegt. Maar ik zit bij Baat en van Dorp als hoofdredacteur van de krant. Ik kan het onderwerp niet meer herinneren. Ik weet wel dat ik naar huis fietste en dacht, dat is niet echt iets voor mij. Ik was wel onder de indruk van Frits en Henk. Ik voetbalde ook met Frits. Daar heb ik 25 jaar mee gevoetbald. In de achterhoede van Buitenveldert. En Kathleen Warners, die ziet dat dus. Het was echt niet goed. Dat mag je terugkijken. Maar die ziet er iets in. En die belt mij dus op met precies deze opmerking. Ik ben Kathleen Warners van de VARA. Mogen we met jou een screentest doen? En toen dacht ik, baat het niet, dan schaadt het niet. Want ik was toch op zoek naar iets nieuws ook. En een andere carrière, maar ik was nog zo jong. Ik kon niet zeggen, ik zeil het uit, weet je wel. Ik moest nog heel veel eigenlijk.
Ja.
En ik was toch gestopt als hoofdredacteur. Op mijn 40ste. Dus dat noem ik toch wel mazzel. Dan heeft iemand, dat had voor hetzelfde geld, had ze niet gekeken die avond... Was ik nooit gebeld?
Mazzel speelt zeker een rol, maar het is
was ik waarschijnlijk niet eens op tv gekomen?
Ja, dan had ze toch wel een andere mogelijkheid aangediend. Want je hebt wel gewoon een heel decennium radio gemaakt.
Vijf jaar met Petra Possel.
Waar niemand naar luisterde.
Waar heel weinig naar werd geluisterd, maar waar ik ontzettend veel heb geleerd.
Dat is toch een enorme leerschool.
Ja joh, man, ongelooflijk.
Want hoe heb je die nieuwe vaardigheid aangeleerd? Je moest van dat accent af. Nou, dat hebben we gecoverd.
Ja.
Hoe kun je vervolgens... Je had aanleg, maar dat radiomaken leren.
Nee, dat moest ik echt leren. Petra Possel is een fantastische radiomaker, nog steeds. Hè. Mm-hmm. Ze maakt nu Mangiade onder andere en ze deed natuurlijk heel lang kunststof. Ik was chef van de kunstredactie. Zij besprak voor mij cabaret. Zo kende ik haar. Ze kwam bij mij haar kopij inleveren en een kort koffiecontact. Meer was het niet. Zij krijgt de kans om een cultureel programma voor de AVRO te presenteren. En zij zegt, ik denk dat ik het heel leuk zou vinden om het met jou te doen. Ik weet niet wat je ervan vindt. Ik zeg, nou, het lijkt me een gouden kans. Maar ik weet helemaal niet hoe het moet. Ja. En toen ik naast haar zat, heb ik ook heel veel moeten leren. Want ik was echt in het begin beren slecht.
En hoe gaat dat leren in zijn werk? Hoe
ging door het te doen, door het heel veel te doen. Door heel snel van je zenuwen af te raken. Een microfoon. Het was live in een café. Dus er zitten mensen om je heen. Dat was allemaal intimiderend. Mm-hmm. Kijk, nu draai ik mijn hand niet meer voorom. Ja. Maar dan vond ik dat nogal wat. En er zaten natuurlijk Jaap van Zweden. Er zaten echt grote gasten. Het was geen kattenpis.
Nee. Dus daar moest net genoeg op het spel. En er luisterden nog net te weinig mensen naar. Zodat het wel een veilige leerschool was.
Nou, je zegt het precies zoals het is.
Ja, dus als je hier iets advies uit wilt destilleren, zoek een veilige leerschool en leer door te doen.
Nou ja, je hebt het niet allemaal voor het zeggen. En zeker niet als je in de omroepwereld terechtkomt.
Nee,
maar wat je nu ziet met sommige presentatoren. Ja. Ja, die worden veel te snel eigenlijk op een hoofdpodium neergezet. Terwijl je zou denken, nou, er zit echt wel talent in. Ik zie wel wat men er waarschijnlijk in ziet. Alleen op dit moment is het nog niet goed genoeg voor wat je nu moet doen.
Ja.
Dus daar hoort toch wat rijpen bij, hoe je het ook went of keert.
Ja,
dat is ook niet zo gek.
Als we nieuws proberen te maken, ging ik nu vissen naar namen, maar dat is niet deze podcast.
Nee,
dus
ik ben heel veel gebeld over meningen, over programma. Maar ik zeg het eigenlijk in meer algemenere zin.
Ik snap, je moet figuren maken.
Je moet figuren maken, zo simpel is het.
En dat vergeten we in deze tijd af en toe even.
Dat wordt vergeten of men denkt dat het niet zo is. Ik denk dat laatste nog veel zorgelijker is. Dan doe je een screentest goed. Ah, man, kom op. Dat gaan we doen. Nee, joh. Het is lastig. Sfeer maken. Een beetje bij de les blijven. Zeker bij live televisie. Ja, en dat heb ik natuurlijk bij die radio. Heb ik daar ontzettend veel.
Want 5 jaar wekelijks. Dus dan
elke week
zit je er een paar honderd afleveringen.
Ja, violisten, de hele mikmak kwam voorbij.
En had je voorbeelden? Mensen waar je naar keek, dat je dacht van zo wil ik het ook doen naast Petra Laan?
Nou, Petra is een van de allerbeste radiomakers. Ja. Ik was natuurlijk onder de indruk als televisiekijker van Adriaan van Dis. Ook omdat hij zich natuurlijk in mijn boeken, hè, ik was student Nederlands, dus dat ging mij allemaal aan. Het gemak, de charme. En toen ik echt bij de televisie kwam werken, toen heb ik Felix Rottenberg en Mart Smeets als voorbeelden genomen.
Ja, van Mart Smeets het rustige, van Felix Rottenberg het vlerkerige.
Ja.
En hoe pas je dan, hoe pas je dat vervolgens dan toe in je eigen werk? Ging je ermee experimenteren, maniertjes kopen?
Je gaat dingen proberen. Dus je zegt op een gegeven moment tegen iemand, en dit is dan Felix. Het zijn twee polen, hè? En daartussen wilde ik me bewegen. Ik vond het twee unieke, Felix is helaas ziek geworden, maar dat vond een unieke presentator. Charmant, filijn, vlerkerig, goed op de hoogte, brutaal, nooit saai, nooit.
Ja.
En Smeets, aan de hele andere kant van het spectrum, almachtig, rust. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk examen afleggen. Dat weet niemand, want ik weet ook niemand wist dat ik naar hun zat te kijken. Niet met een opschrijfboekje, maar wel echt kijken van wat is de techniek. Want ik moest het leren. En dus bij Felix zeg tegen iemand, als het gesprek niet loopt, dan zeg ik tegen iemand, wat een saai gesprek is dit. Ligt het nou aan mij of ligt het nou aan u? Ik weet het eigenlijk niet. Zullen we opnieuw beginnen? Ik vind het een heel raar gesprek. Ik heb gewoon 4 verkeerde vragen gesteld. Zo. En dat heb ik ook een paar keer gedaan. En dat levert natuurlijk iets van ongemak op, maar ook reusachtige vrijheid. Als je ziet, je moet het menen. Hè?
Ik kan me nog een keer met een AXC herinneren dat je dat even.
Het kan best. Ja. Het kan best. Het is je zou zeggen een trucje. Maar het is ook om jezelf die vrijheid te geven. Want het moet ook wel waar zijn. Ik zeg het niet, het moest ook echt zo zijn. Dus dan kon ik het toepassen. En bij Mart kreeg ik het programma Hollandsport met Wilfried. Daar kwam dat was een sportprogramma wat ik gemaakt heb met Wilfried de Jong. En daar had Wilfried de massagetafel als een unieke rubriek. Ja. En hij wilde dat ik ook een rubriek had. Dan was dat in ieder geval gelijkelijk verdeeld. En toen hebben we het museum bedacht. En het museum bestond eruit dat ik voor een kast stond. En dan stond ik met een voetbalschoen in mijn hand. En dan zei ik in de camera, dit is de voetbalschoen van Klaas-Jan Huntelaar. Die ben ik vanmiddag wezen ophalen bij zijn ouders. Die wonen in de Achterhoek. En wat er met deze schoen gebeurd is, dat is ongelooflijk. Dat heeft die vader me net verteld zo. Hè? Mm-hmm. Op een camera, zonder autocue. Met een rust die Smeets had.
Ja.
Ik niet hoor, overigens. Maar ik ging dat leren. Dus het was mijn Mart Smeets examen eigenlijk. Dus ik kijk goed en dan neem je er iets van op. En je hoopt dat je natuurlijk verder ook iets van jezelf hebt. Vanzelfsprekend. Maar ik heb mezelf wel echt gedwongen om het even na te doen. Gewoon epigonisme eigenlijk. Weet je, half plagiaat eigenlijk. Om verder te komen in wat je durft.
En waar toetste je het examen aan? Wanneer dacht je voor je ben geslaagd?
Als ik een goed museum had gemaakt, en op een gegeven moment ging dat goed. De eerste keer repeteerde ik het wel door de gangen lopend wel 10 keer. En op het laatste deed ik het nooit meer. Ik wist gewoon wat ik ging vertellen. En dan, zoals ik dat nu ook nog kan. Mm-hmm. En dan begin je gewoon ergens. En dan weet je zeker dat je niet ontspoort. En dan, toen was ik geslaagd voor het zogenaamde Mart Smeets examen.
Ja.
En de enige die het wist was ik.
Dat is wel grappig, hè? Want mensen zijn af en toe bang andere voorbeelden letterlijk na te doen. Maar als je, zoals jij, eigenlijk twee polen pakt en die na gaat doen, dan kom je uiteindelijk in het midden op iets unieks uit.
Nou,
natuurlijk is je nooit iemand 100% na te doen. Het is altijd iets van jezelf.
Tuurlijk, nee, maar ik wilde natuurlijk, ik had ook wel iets van mezelf, mag ik aannemen, de kern van de zaak. Maar je vroeg me, kan je meteen voor zo'n camera heel goed zijn? Nou, er zullen wereldwonderen bestaan, maar we moeten toch even voor de radio, maar ook op de televisie, even wat leren. En dat leren kan je analyseren. En als je dat je realiseert, dan ga je ook leren. Ja. Dan maak je er werk van. En dat heeft met mijn geestdrift te maken om goed te zijn in mijn vak.
En wanneer weet je, als je zegt, mensen maken nu te weinig vlieguren, wanneer weet je, ik ben er klaar voor?
Dat weet alleen de presentator of presentatrice zelf. Je voelt het aan je voelt het in je kop.
Wanneer wist je
op een gegeven moment, klopt het. Op een gegeven moment ben je veilig.
Ja.
Op de stoel waar je zit, voor jezelf. En dan heb je soms nog het mazzel van een interview wat je wat verderop helpt, omdat het lastig was en dat je dat goed hebt doorstaan, of omdat je juist het floret juist hanteerde, zal ik maar zeggen. En dat helpt je altijd verder.
Mis je die onbevangenheid van vroeger?
Nee.
Nee?
Nee.
Ja, want de achtergrond van mijn vraag is, je bent nu natuurlijk wereldberoemd in Nederland. En Je zat bijvoorbeeld een moment in het interview met Bo. Dat ging over dat er voor je gezongen werd. La Bohème werd voor je gezongen door André van Duin. Jij wist dat niet, dat hij dat ging doen. Daardoor raakte je ontroerd. En vervolgens zei je tegen Bo, als ik het had geweten, dan had ik me er tegen gewapend. En toen vroeg ik me af, hoe werkt dat?
Ja, dat heeft misschien te maken met dat ik niet zo graag emotioneel, of niet zo nodig vind om emotioneel op televisie te zijn. Ik jaag de tranen bij mezelf natuurlijk niet op.
Mm.
En misschien is het ook een beetje flauwekul, want het was ook mooi en oprecht en voor mij zeer ontroerend. En dus ook blijkbaar voor veel kijkers dat André dat deed. Het feit dat die man überhaupt al iets voor mij wil doen, vond ik een wonder. En dat realiseer je eigenlijk allemaal. Het liedje duurde best wel lang. Dus ik had ook wel tijd om na te denken, behalve te luisteren.
Ja.
En bij het graf van Aznavour was eigenlijk precies hetzelfde deze zomer. Ja, ik vermoedde al dat ik daar niks te zoeken had. En dat zeg ik om precies dezelfde reden. Omdat ik bang ben dat ik zo... Ik hoef niet bij het graf te staan om eraan te denken. Maar als je er eenmaal staat, en dat weet ik, dan is er iets sterker dan wat dan ook. Hè? Dat is toch het ceremoniële van die plek.
Ja.
Het kijken naar die fotootjes. Het kijken naar andere fanmail. Het portret van die man. En dan is een graf, net als muziek trouwens, een tijdmachine. En dan ben je zo weer terug. En dan hou je het niet meer.
Maar waarom wil je die emotie niet toelaten dan?
Ja, weet ik niet. Dat vind ik dan niet zo nodig. Zo iemand ben ik dan niet op tv. In ieder geval, ik ben natuurlijk voor mijn vrienden en mijn gezin en zo. Mijn vrienden, die kennen me natuurlijk veel beter.
Ja.
En dat vind ik ook prima. En dat moet ook vooral zo zijn. Maar dat hoeft niet iedereen te zien, vind ik dan.
Ja.
Maar het is wel gebeurd en ik heb er ook verder geen spijt van.
Maar je zou ook kunnen zeggen, ik had een keer heel intensieve spreekcursussen gevolgd om goed verhalen te kunnen houden voor een groep. En toen zei iemand op een gegeven moment, nu kun je het heel goed, alleen nu moet je het gaan opzoeken waar het angstig is. Want dan wordt het echt.
Mm-hmm.
En die twee momenten, we hebben het er nu over, omdat het twee hele echte bijzondere momenten waren op televisie. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik accepteer niet een soort gestold beeld van mezelf als zo ben ik als presentator. Ik laat dit juist meer toe en dat is mijn nieuwe manier voor je groeien.
Nou, daar is iets voor te zeggen. Zo heb ik er tot nu toe niet naar gekeken. Of het een gestold beeld is, dat is nou ook weer het andere uiterste. Ik merk aan de reacties dat mensen het wel, misschien zelfs wel op prijs stellen.
Mm-hmm.
Dat je ook alsof ik die kant niet zou hebben. Maar ja, dat zou natuurlijk een beetje raar zijn. Ik ben daar niet helemaal over uit. Ik heb er niet veel. Ik voel me er niet het gemakkelijkst bij, laat ik het zo maar zeggen. En ik voel me verder meestal reusachtig gemakkelijk.
Voelde het vroeger altijd gemakkelijk, de nieuwe dingen die je probeerde?
Nou ja, wel in de zin dat ik er zin in had. Dat ik er ook. Ik heb natuurlijk vooral dingen gedaan waar ik ook een beetje aanleg voor had.
Mm-hmm.
En dan geloof ik dus heel erg in vakmanschap. Bij een krant is dat nogal wiedes. En bij een mooi stuk maken. Bij de televisie is dat alweer iets achter de horizon verdwenen. Het gaat allemaal makkelijk. Ga maar zitten en doe maar. Maar zo heb ik het natuurlijk nooit gezien. Dus dan heb ik altijd wel zin. En heb ik ook wel het gemak dat ik voelde dat er een beetje vooruitgang in zat.
Want je hebt niet. Je hebt ook theorieën die zeggen, als je wil groeien in je werk, dan moet je het opzoeken waar het oncomfortabel is, waar je een beetje bang voor bent.
Ja.
En je bent privé ben je een man van angst, daar heb je veel over verteld. Dat je een brug niet harder durft over te fietsen of hypochonder.
Het ligt alweer achter me, maar ik heb inderdaad.
Was een man van angst.
Ik heb nogal wat.
Ja.
Ja.
Maar we hebben het over jonge jaren toen. Maar qua werk helemaal niet. Was je nooit bang.
Nee. En dat is eigenlijk een wonder. Dus toen ik best wel geplaagd werd door het een en ander. Toen had ik daar natuurlijk medicatie voor. Ofthans, dat zocht je op. Wat kan ik hier aan doen?
Ja.
Ademhaling, oefeningen. Nou goed, het doet er verder niet zoveel toe. En toen was er natuurlijk ook wel een dokter. Er was een dokter die zei, het is eigenlijk een wonder dat u nog voor een camera staat.
Mm-hmm.
Hè, want u durfde een auto niet meer in toen u zat te tanken. En dacht, wat gaan die auto's hard? Maar je kan ook denken, ik sta voor een camera en er kijken 1,5 miljoen mensen. Dat is eigenlijk precies dezelfde sensatie.
Ja.
Wat doe ik daar? En toen, ik schrok me een hoedje. En ik dacht, verdomme, zij zal nog eens gelijk krijgen, zeg. Dat je dus ineens met de bibbers daar staat. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.
Zijn jullie toen tot een antwoord gekomen waarom je dat in je werk niet hebt? Of nader tot een antwoord gekomen?
Nee, ik heb dat ook verder helemaal niet verkend.
Of nee, waarom zou je het willen verkennen? Want ik schaai je
voor nee, ja, het wel. Ja, zo is het ook. Ja.
Maar ik vind dat wel fascinerend aan jou. Ik vind twee dingen, ik vind het wel meer integrerend, maar twee dingen springen er voor mij uit. Dat je dus niet die meedogenloze ambitie had als jongeling. Dat je er, ja, je er elegant met tochten met die spetsatura doorheen ging. En het andere, dat je dus niet je angst hebt opgezocht in het werk. Het oncomfortabele hebt opgezocht.
Nou ja,
dat niet zo voelde.
Eigenlijk, in mijn werk was. Ik doe een spelletje op de tv. Ik heb Hollandsport gedaan, een beetje theatraal sportprogramma. En ik heb nu een documentair programma gemaakt, wat helemaal nieuw voor mij was, met Rob Camps. En ik heb natuurlijk een talkshow gepresenteerd. Ja, veel meer smaken zijn er misschien niet, weet ik eigenlijk niet precies. Mm-hmm. Dus het is ook niet zo dat ik ergens bang voor was. Ik heb het gewoon was wel nieuwsgierig. Kan ik een spelletje presenteren?
Ja.
Dat klinkt zo eenvoudig. Maar ik vind het vooral leuk om een spelletje te presenteren. Dat documentaire programma was ik nog eigenlijk het meest onzeker over.
Had je dan toch niet meer de grenzen van je angsten in je werk moeten opzoeken? Toch, een bekende angst die me nu binnen schiet, is Engels spreken. Dat je dat niet wilde doen. Wie weet wat er gebeurt als je dat wel gaat doen?
Nou, zeker. Als je jezelf een
Amsterdam accent kan afleren, kan je ook wel Engels.
Ja, maar dat heeft te maken met zelfvertrouwen. Ik kan wel Engels praten, dat is geen probleem. Ik lees al mijn hele leven Engelse kranten, al is het maar voor de cricket uitslagen. Maar dat durf ik dan niet. Vind ik niet goed genoeg. Dan denk ik, het gemak van mijn Nederlands is. Het verschil daartussen en het Engels wat je dan spreekt, is mij te groot.
En toch was het een hartverwarmend interview met André Agassi.
Heel erg leuk.
Het Engelstalig interview wat je wel hebt gedaan.
Ja, nou, ik heb met Wilfried ook wel Engelse interviews gedaan, hoor. Maar in De Wereld Draait Door, met Agassi was eigenlijk het enige, misschien nog één keer anders, geloof ik. Maar goed, heel weinig, klopt. Agassi, hartstikke leuk.
Toch even een theorietje. Het gaat niet over je jonge jaren, het is een beetje een zijpad, maar als jij dus wel die angsten opzoekt, dus wel Engels gaat spreken of wel je emotie toelaat, dan zorgt het wel voor hele mooie televisie.
Nou, in dit geval
misschien toch meer doen.
In dit geval pakte het goed uit, dat klopt. En ik had me er ook goed op voorbereid en eigenlijk was ik ontzettend ontspannen toen het eenmaal zover was. Want je spreekt iemand natuurlijk ook achter de schermen. Dan is het meteen een aardige vent of zo, weet je wel. Nee, maar daar ben ik te streng. Je kan zeggen, misschien ben ik te streng voor mezelf. Of ik ben gewoon te bang. Eén van de twee. Ik heb het verder niet heel erg deze zijstraat ben ik niet heel vaak ingewandeld.
Nee, nou, je hebt nog alle tijd.
Ja, we hebben nog alle tijd. Ja, dat is heel aardig dat je dat zegt. Dat is heel aardig.
Dankjewel, Matthijs.
Nou, graag gedaan.
Ik vond het leuk om je in detail over de jaren te horen spreken waar je eigenlijk niet zo vaak over gehoord hebt.
Nee, nou, met alle plezier.
Mooi.
Oké. Okay.
Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl en daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden of een waardering geeft in Spotify of de Apple Podcast app. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Bianca Schrijver voert de redactie, Botte Jellema is opnameleider en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst van Praat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van Jonge Jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.